Deze podcast wordt u aangeboden door de firma Huchtenburg en de Vries. De no-nonsense makelaar in Haarlem. Ook op zoek naar vier muren en een dak? Huchtenburg en de Vries, generaal Cronjeestraat 66, Haarlem.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast.
Dit is alweer aflevering 5 van het tweede seizoen van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Ik ben Paul Onkhout. Mom Edwin Struis zit er ook klaar voor. Wat mom is, mom? Mom, daar gaan we het straks nog over hebben. En vriend van de show Willem Vissers heeft een gaatje in zijn overvolle agenda gevonden.
Ja, jij zegt het.
Het is je trouwdag vandaag.
Ja, maar
jij bent samen met Dick Sinter, die de enige sportjournalist die nog niet gescheiden is. Dick is trouwens aanwezig als
special guest
van het makerscollectief Brilstand. Dus we hebben publiek. Dick, welkom. Welkom in studio Struis. Je trouwdag, je gaat het vieren. 32 jaar.
Ja, 32 jaar getrouwd. Op de dag zijn wij getrouwd dat Ajax tegen Torino speelde. Daar was jij bij, daarom kon je niet op mijn bruiloft zijn. Dat neem ik je nu nog kwalijk.
In Turijn.
In Turijn, 2-2. En
Stefan Pettersson, denk ik.
Wim Jonk, denk ik. Nee, het was de finale.
Het was de finale
in twee. Ja, dus we moesten twee weken later in Amsterdam spelen. Werd het 0-0. Ja. 0-0. Maar door de dubbeltelregel die toen nog bestond, won Ajax toen de UEFA Cup.
Ja.
Je vrouw Benique was 14 toen. Dat blijft toch een frappant gegeven.
Ouder, die was toen 20.
Dan is het goed.
Nogmaals gefeliciteerd. Je bent ook, behalve voetbalverslaggever van de Volkskrant, natuurlijk ook gerenommeerd boekenschrijver.
Als jij het zegt.
Het jongste kind is aanstaande. Een boek over het kampioenschap van PSV. Ja. En ik heb goed nieuws, want de uitgeverij Over Amstel heeft toegezegd dat we maar liefst drie exemplaren mogen weggeven, gratis. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, die moet even een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. Loopt het een beetje qua voorinschrijvingen?
Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben daar niet zo erg mee bezig. We zijn al blij dat we alle teksten op tijd klaar hebben. En we moesten natuurlijk vooruitwerken. Want vorige week donderdag kon PSV in principe al kampioen worden. Als Feyenoord niet had gewonnen van Go Ahead Eagles, waren ze al kampioen geweest. Ze zijn nu officieus kampioen. Worden officieel kampioen, normaal gesproken, aanstaande zondag tegen Sparta. Nou, dan moeten wij maandag de laatste teksten ingeleverd hebben. En dan wordt het snel gedrukt. En dan hoop ik dat het een week later ongeveer, dus rond de 12e, 13e mei, dat het dan verkrijgbaar is.
En de foto met de schaal moet
erop. De foto met de schaal moet erop. Dus die moet nog gemaakt worden in het stadion. En dan nog een soort kampioenssfeerverhaal. En ik moet nog één of twee verhalen inleveren. En de andere schrijvers ook. Bart Vlietstra en Guus Peters.
Maar ik denk dat Eindhoven daar wel warm voor loopt.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, er komt natuurlijk ook een boek van
een tijdje geleden.
Rick Elfrink.
De concurrentie.
Ook vriend van de show.
Die is natuurlijk echt de PSV-watcher. Dus die daar zitten ook bonnen in het Eindhoven Dagblad. Dus dat is in die zin wat gemakkelijker. Die gaat veel meer verkopen dan wij. Maar dat vind ik niet zo erg. Ik vind het leuk om te doen. Het is volgens mij een heel leuk boek. Ik heb Feyenoord en Ajax ook gedaan. En nu dan PSV. Dus het trio is compleet.
Ja. Oké, we gaan door. Het programma is weer overvol. Veel kunst en cultuur vandaag. Muziek vooral. We laten een moppie muziek horen van Erik Cantona.
Een moppie.
Joop Buit. En ene Fred Sterwood. We gaan snel beginnen.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Ja, die briefkaarten waar we het vorige week over hadden. Ja. Mensen die sturen nog ouderwetse briefkaarten en ansichtkaarten om te reageren op onze show.
Ja, er zijn al twee postbodes in de ziektewet gegaan.
Ja, hernia's, ja. Alles. Ja.
Ongelooflijk, maar vooral digitaal komt er een schiplading binnen.
Digitaal?
Digitaal. Ja. Het is voor ons even wennen.
Het is even wennen, ja.
Maar dat is
via het internet.
Via het internet, ja. Het world wide web.
Ja, ja.
Het is al zo erg dat wij extra gigabytes, heet dat zo?
Ja, dat heet zo. Ja.
gigabytes hebben aan moeten schaffen.
Extra geheugen om al die reacties...
Om al die reacties op te vullen. Maar goed, dat is aardig gelukt. En ik heb weer een mooie bloemlezing bij elkaar vergaard. Zo is daar bijvoorbeeld Edwin Lucht.
Ja.
Ons niet onbekend. Vroeger directeur bij Go Ahead. En bij Sportweek. Mannen, mooi dat jullie weer terug zijn. Al wandelend op de stranden bij Sydney is het voor deze verloren voetbalziel iedere week weer genieten. Groeten uit Australië.
Nou, dat kan dus ook gewoon, hè? Je kan hem dus ook, beluisteren in Australië.
Ja, elders.
Ja.
Ik zou het willen samenvatten met het woord elders.
Ja.
Elders.
Ja, mooi is dat.
En ook een goede reactie hier van Mario de Vries.
Onze hoofdsponsor.
Geweldige podcast, wederom van Brilstad.
Dat is kort maar krachtig.
Ja. Dus ik denk dat die sponsorgelden wel iets omhoog kunnen ook.
En Louis Koudam, heeft hij nog iets?
Louis Koudam?
Nee, Louis Koudam. Nee,
die naam zegt mij helemaal. Jo Buit, ook een vermaard podcastmaker overigens. Mijn favoriete oude lullen podcast. Nou, vat ik niet op als een belediging.
Nee.
Ik denk ook niet dat het zo bedoeld is.
Nee. Daar kwam een reactie op van Dolf van Haken op Twitter.
Een verslaggever van het Brabants Dagblad. M.O.M.'tjes?
Met een vraagteken.
En dan zegt Joop Buit, Struis is wel een M.O.M. of een mom.
Een mom. En dan reageert Dolf weer met, daar doe je Simon Zwartkruis ernstig mee tekort. Misschien moeten ze dit nog een keer toelichten.
Man of the match? Nee, dat slaat ook nergens op. Mom? Moeder?
Joop Buit is trouwens een gerenommeerde podcastmaker ook. Mediafiguur. Hij heeft een hele populaire podcast over de Eerste Divisie. De eerste, de beste, over de keukenkampioen divisie. Maar hij kan ook aardig zingen.
Lijpe pokoe, Jopie Buiten hier zo. We gaan alleen maar merk vanavond. Alleen maar champagne, alles hoog. Provincie Promes, let's go!
Ja, daar komt die blok. Champagne, champagne, champagne. Daar komt die blok. Champagne,
alleen maar gevoel.
Champagne.
Dat was de hit Champagne van Joop Buit.
De hit, ja.
Nog meer reacties?
Marleen Zwartkruis. Darm van Reet.
Oh ja, Darm van Reet.
Darm van Reet was een veel voorkomend personage of naam van onze vorige podcast.
Ja.
En we hoopten dat hij ook weer zou reageren. Darm,
ja.
Darm zelf. En dat is gelukt. Darm van Reet heeft weer gereageerd. Wat een fijne podcast is dit toch. Ook deze editie weer met veel plezier geluisterd. Interessante anekdotes. Zeker over de huizen van de profvoetballers. Veel succes. Sportgroeten Darm van Reet uit Willebroek, België.
Willebroek.
Dus ja, het elders wordt nu ook over de landsgrenzen al...
België, Australië, dat gaat de goede kant op.
Gaat de hele goede kant op. Verder de grote Erik van Muiswinkel. Ons zeer bekend en ook vriend van de show.
Vriend van de show.
In Playboy werd hij geïnterviewd. En hij kwam met de grote Je Honden Door Voetbal podcast. Staat ook op mijn lijstje favorieten. Lekker grasduinen in het rijke verleden van ons voetbal. Toen het spelletje zoveel leuker was dan nu. En de beoefenaars veel aanraakbaarder waren.
Dat is duidelijke taal.
Nou, je zit bijna te hopen op een keer een wat negatievere.
Het
is allemaal
wel ik weet niet. Heidi van Turenhout maakt natuurlijk de selectie. Dus misschien filtert ze die eruit.
Ja, om ons
gunstig
te stemmen.
Ja.
Vers van de pers. Brilstand probeert ook iets zinnigs te zeggen over het laatste nieuws.
Willem, we moeten het nog even over Vitesse hebben. Jij was afgelopen weekend bij de club.
Ja.
Een paar dagen nadat het bekend was geworden dat de schuld 18,9 miljoen euro zou zijn. En je trof daar waarschijnlijk een grafstemming aan of viel dat mee?
Nee, het was wel... Er waren 18.000 mensen, dat is meer dan gemiddeld. En misschien dat de mensen ook kwamen dat ze dachten van... Nou ja, over twee wedstrijden zijn we er misschien niet meer. Dus laten we nog maar een keer gaan kijken. Maar er ging eigenlijk wel een redelijk melige sfeer. Ook wel vol zelfspot. Arnhemmers zijn natuurlijk een beetje kritische mensen. En ik vond het ook wel grappig dat ze Wij Gaan Europa In gingen zingen... toen ze met 1-0 voorkwamen tegen Fortuna. En uiteindelijk won ze die wedstrijd. Dat was wel heel wonderlijk. Ja, Fortuna speelde niet meer echt ergens voor. Maar er was in het stadion wel een redelijk... goede sfeer. Ik heb ook heel erg wel gelachen met een man die voor me stond, die redelijk bekend schijnt te zijn. Die stond heel wat voor me en ik sprak hem aan op een gegeven moment. En hij had ooit het Arnhems volkslied ingezongen. Als Jaapie en de Jovele Jaapie en de Beunhazen. Dat was dus dat lied zou ook een keer opgezocht kunnen worden.
Jovele Jaapie erbij, en de Beunhazen.
Hij zei erbij dat de meeste Beunhazen inmiddels overleden zijn. Want hij is zelf 77. Dus hij zegt de meeste de Beunhazen. Ik zeg, speel je nog met de Beunhazen? Nee, die zijn bijna allemaal overleden.
Toch een soort grafstemming.
Dus een soort grafstemming. Nee, maar ik ben ook bij een persconferentie geweest een paar dagen eerder. En ze hebben nog steeds wel goede hoop dat ze een licentie kunnen krijgen. Het probleem is een beetje dat die Coley Perry, de veelbesproken Coley Perry, die hebben ze eigenlijk gezegd, die man is niet kredietwaardig. Dus die hebben ze gezegd, jij kunt geen groot aandeelhouder van Vitesse worden. Maar die man is in beroep gegaan. Als hij dat beroep wint, ja, dan is hij eigenlijk toch weer aandeelhouder. En dan wil, maar Vitesse wil van hem af. En die willen eigenlijk gewoon weer terug naar zoals het vroeger was. Hè? Maar dan wel in een groter stadion. Maar zeg maar, de sfeer van Monnikenhuizen, spelers uit de regio.
En wat lagere huur.
Klein weer beginnen. Lagere huur. Ze zijn nu ongeveer 3 miljoen zijn ze kwijt met huur en zegt die man, dat kunnen wij gewoon niet opbrengen in de eerste divisie. Dat kan gewoon niet. Dus er zijn ontzettend veel problemen te overwinnen. Maar ik hoop toch dat deze club, die toch wel de laatste 10, 20 jaar ook zich ontwikkeld heeft als een club die toch wel de top af en toe een beetje kan kietelen, dat die toch blijft bestaan. En zeker omdat het voor die supporters gewoon, ja, die kunnen er ook niet heel veel aan doen dat die club steeds is overgenomen door
Russen,
Amerikanen,
megalomane mensen.
En er zijn ook Manchester City zijn ook ongetwijfeld mensen die liever hadden gehad dat het nog vroeger was toen jij daarheen ging en Gerard Wiekens daar speelde. Maar ze zijn ook blij dat die club nu allemaal prijzen heeft gewonnen. Hè? En dat het dan door Arabieren betaald wordt. Jammer dan. Vitesse wil gewoon blijven bestaan. De supporters kunnen er ook niet zo gek veel aan doen dat Rusland en Oekraïne in oorlog raakten. En dat je zou kunnen zeggen, ja, je had nooit Russisch geld moeten aannemen. Maar ja, we zijn ook naar de Olympische Spelen in Rusland geweest. En Willem-Alexander heeft Poetin in de hand gegeven, noem maar op. Mm-hmm. Maar nu de laatste jaren is Rusland natuurlijk van de er is een boycott tegen Rusland. Dus dat zijn allemaal problemen gekomen waar Vitesse misschien niet altijd evenveel aan kon doen.
Ja.
Maar ja, goed. Ik hoop dat ze blijven bestaan, maar het zal echt wel lastig worden.
Forza Vitesse, we hadden het er vorige week over. Een van de beste voetballiedjes van de eeuw, zou ik willen zeggen.
Ja, het was een heel goed lied.
Ja.
We zijn alleen nog steeds op zoek naar de makers.
We are the pride of Arnhem and we go for every game. We are the pride of Arnhem and we go for every game. We are the pride of Arnhem and we go for every game. We are the pride of Arnhem.
Ja, Heidi van Turenhout is een onderzoek gestart naar de achtergronden van dit lied en de makers. Die heeft diverse, al dan niet prominente Vitesse supporters aangeschreven. En muziekkenner uit Delft, Jimmy Tigges, die heel veel heeft gepubliceerd ook over voetbal en muziek. Die kwam met teleurstellende mededeling. Klinkt inderdaad geweldig, maar ik ken het niet. Marcel van Roosmalen, iedereen kent hem natuurlijk. En VPRO-journalist Erik Arends, die hebben niet gereageerd. Dus dat kunnen ze misschien nog even snel doen. Uitgever Jonathan Ursum zei, dit is wel te gek, zegt, ik ken het nog niet. En die tipte de afzender van deze clip op YouTube, Razer83. En die liet op Twitter weten dat hij niet weet of de naam van de maker wordt genoemd. Of de maker dat op prijs stelt dat zijn naam wordt genoemd.
Oh zo.
Dus we zijn nog niet veel verder gekomen, maar hij die zit bovenop de zaak. En,
wordt vervolgd zou ik bijna willen zeggen.
Heel goed, het wordt vervolgd.
Mantels, Zwerde en Nappa trenchcoats, Zwerde en Nappa jacks, Zwerde en Nappa broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwerde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.
Begunstigst onze adverteerders, hè, zeggen we dan. We gaan door.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Ed, ik zag dat jij het boek Buiten Beeld uit de kast hebt getrokken. Ondertitel is De Oranje Jaren van Bert Maalderink.
Ja. Nou ja, Bert kennen we natuurlijk allemaal als de kritische verslaggever, vragensteller. Bij ja, vaak het schaatsen. Maar hij heeft ook natuurlijk jarenlang het voetbal, hij heeft jarenlang het voetbal begeleid.
Ja.
Met wat stekelige vragen. Met ja, er was niet altijd iedere international of coach
tevreden over.
Van gediend. Want ja, dat zijn ze natuurlijk niet gewend. Kritische journalistiek. Dat is natuurlijk. Zeker op tv is het toch altijd een beetje juichjournalistiek. Goh, wat heb je een mooi doelpunt gemaakt. Goh, wat ging er door je heen toen je de cup met de grote oren won.
Ja, en terwijl ze stonden te juichen kwam Bert langs en die begon een paar rotvragen te stellen.
En die stelde dan een paar rotvragen. Ja, hij heeft nu zijn memoires denk ik een beetje.
Het is al een tijdje geleden. Het is al wat ouder, ja. Het komt uit 2010 het boek.
Dat zou je inderdaad zo kunnen omschrijven.
Had ik misschien even bij moeten zeggen.
Ja.
Dit is ook volledige oeuvre van Bert. Hij is daarna gestopt als boekenschrijver.
Maar niet als verslaggever, toch?
Niet verslaggever, nee. Hij is natuurlijk gestopt bij het Nederlands elftal. Bij het voetbal sowieso. En hij werpt zich nu met hart en ziel op het schaatsen. En daar komen we mij niet tegen, want wij kijken natuurlijk...
We kijken geen schaatsen.
Niet naar schaatsen, nee. Wie was Bert Maalderink ook alweer?
Maar de buitenwereld ziet een man met hoed.
Ja, dat is een hoed.
Ja, precies.
Ja, dat is een hoed.
En dan denkt de buitenwereld, wat doet die man met een hoed?
Ja, wat doet een man met een hoed? Die zet hij op.
Ja, en dan wordt er wel eens gezegd van op het moment als je speelt en goed bent, dan mag je flamboyant zijn en dan mag je dingen doen die anderen misschien niet doen.
Is een hoed dragen flamboyant? Wat? Is gewoon een hoed? Ik vind dat mooi.
Ja, nee, dat snap ik ook wel, anders had je hem niet op. Maar omdat niemand anders het dan doet, dan valt het extra op en dan wordt er al snel gezegd van die man gaat naast zijn schoenen lopen.
Ja, dat wordt misschien gezegd en daar zullen meningen over verdeeld zijn. Ik weet dat het niet zo is.
Dat was een enorme rel destijds. Memphis Depay meldde zich bij het trainingskamp van het Nederlands elftal in Huis de Duin met hoed.
Zoek dito vrouw.
Wat dacht jij toen Memphis aankwam met een hoed, Willem? Dacht je ook van, het is een hoed?
Nou, ik vind wel dat Memphis Depay, moet ik zeggen, dat heel leuk doet in het interview.
Ja.
Dat hij zegt, ja, dit is inderdaad een hoed.
Dit is nou een hoed.
Dit is nou een hoed. Ja. Maar het had ook een stoomboot kunnen zijn, maar dit is een hoed. Vind ik al knap. Kijk, worden al gezegd dat we een goede podcast voor oude lullen zijn. Dat zijn we natuurlijk ook wel. Maar er is ook een hele nieuwe generatie die zich anders kleedt. Die naar andere muziek luistert. In het Nederlands elftal, in het stadion bijvoorbeeld, heb je tegenwoordig heel andere muziek dan een aantal jaar geleden. Toen je eigenlijk alleen maar Jantje Smit-achtige muziek had in het stadion.
En de fanfare? Is er nog fanfare in het stadion?
Nee, dat soms wel ook bij volkslied. Maar je hebt tegenwoordig echt muziek die spelers... Want ik heb dus aan Bas Ticheler, de perschef, gevraagd. Zeg, die muziek is opeens heel anders geworden. Ja, dat is ook een verzoek van die spelers. Die spelers hebben een andere smaak. En die vinden dat leuk om dat daar terug te horen voor de wedstrijd.
En ze zetten ze nu naar een hoed op.
Nou ja, maar ik zou niet weten waarom je... Ik draag een pet bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ben je dan ook... Loop je dan naast je schoenen? Nee, je draagt gewoon een pet. Dus ik vond dat ook een beetje... Maar Bert was wel goed in dat soort gesprekken natuurlijk. Dat is natuurlijk zijn specialiteit een beetje. Ja. Om een beetje stekelige vragen te stellen. En daar ook reacties op te krijgen. Zoals die bijvoorbeeld van Van Basten in 2008... Maar die had alleen zijn microfoon aan laten staan.
Ja, we gaan er even naar luisteren. 2008, het EK. En Bert Maalderink mag op de persconferentie de eerste vragen stellen aan de toenmalige bondscoach Marco van Basten.
Het is u misschien opgevallen. Marco van Basten was vandaag wat kort af. Een beetje geïrriteerd. Zo leek het tenminste.
Ik ben totaal niet geïrriteerd. Ik vind alleen de vraagstelling eigenlijk een beetje voor de hand liggend, laat ik zo zeggen.
Nou, doe eens een suggestie dan.
Ik niet, jij bent daar toch voor. Ja, dat wil toch van mij weten, of niet?
Ja, dat klopt wel. Maar als ik vraag naar Robben, dan leek me dat een vrij logische vraag. En
heb ik toch antwoord op gegeven?
Uiteindelijk wel. Ik ben wel klaar.
Heel ongemakkelijk. Daarna gebeurde er iets grappigs. De microfoon bleef aanstaan en ving een gesprekje op tussen de perschef Kees Jansma en Marco van Basten. Die had het over de beide handvragen van Bert Maalderink. En dat leverde Bert de bijnaam bij de hand Bertje op tijdens dat EK. In zijn boek Buiten Beeld, wat dus zoals gezegd in 2010 verscheen.
2010, ja, goed, de post heeft er wat lang over gedaan.
Ja, uitgebreid aandacht. Nog bedankt voor Nieuw Amsterdam, de uitgever, voor het toezenden van dit boek. Het heeft enige vertraging opgelopen, maar we hebben het met plezier gelezen. Bert besteedt in zijn boek heel veel aandacht aan dit incident. Niet in de laatste plaats, omdat niet alleen hierom, maar hij zeg maar dat toernooi erg had te lijden onder een gebrek aan steun van de NOS.
Ja.
En hij bood zijn ontslag aan de NOS.
Ja, het is toevallig. Je bent natuurlijk bij zo'n podcast ben je dagen bezig met research van tevoren.
Dus dat blijkt altijd weer.
Ik googelde vandaag even Bert Maalderink. En dan staat bovenaan dat stuk van Bert Maalderink dient ontslag in bij NOS. En dan ga je dan kijken. En dan blijkt inderdaad 2008. Ik dacht, Bert Maalderink ontslagen. Maar dat heeft hij gewoon. Dat is het bericht uit 2008. Dat staat nu nog steeds boven in de algoritme van.
Nou, dat was ook spectaculair. Het bericht haalde ook de voorpagina van volgens mij ook de Volkskrant en ook het algemeen.
Te weinig steun. Hij vond ook dat Jack van Gelder en zo, dat hij hem te weinig
afvielen.
Die maakte hem een beetje belachelijk ook.
Ja, en dat is natuurlijk jammer. Want je moet natuurlijk wel. Het een van de belangrijkste dingen als je een maand op pad gaat bij zo'n toernooi, is dat je wel steun hebt van de manier waarop jij werkt. Mm-hmm. Ze hebben hem daar neergezet omdat ze zijn manier van vragen goed vonden en interessant vonden, dan moet je ook hem blijven steunen. Niet halverwege het toernooi zeggen, ja, maar ja, die Verbast heeft eigenlijk wel gelijk. Het is een vervelende gozer. Dat lijkt me niet de juiste manier
Maar ja, Jack was natuurlijk de vriend van.
Hè? In de wedstrijd zitten, ja, van Van Basten. De
spelers gingen bij Jack op schoot zitten.
Ja.
Ja.
Oké, dat beeld.
Maar hij is nooit ontslagen.
Doe even weg.
Dat is dus niet geëffectueerd. Nee,
het ontslag werd niet geaccepteerd. Toen heeft hij na 6 weken besloten om toch weer om gewoon bij de NOS te blijven.
Ja.
Ja, wat mijn hart stal, was dat hij zeg maar dat heimelijk opgenomen gesprekje tussen Jansma en Van Basten ook in zijn reportage verwerkte, die hij voor Studiosport maakte. En dat hebben ze in Hilversum toen uitgehaald. Dus enige zelfspot en zelfkritiek is hem ook niet vreemd.
Nee.
Er is een opvolger, Willem, Jeroen Stekelenburg. Die zag ik laatst opduiken in een of ander stom SBS-programma met twee Belgen, een beetje showy, met de bevers en zo. Maar goed, hij slaat zijn vleugels uit, zullen we maar zeggen. Kun je enige kritische woorden wijden aan Jeroen Stekelenburg of ligt het allemaal te gevoelig?
Nee, het ligt niet te gevoelig. Ik heb pas geleden zelfs, was ook weer met Depay, was de laatste interland van het Nederlands elftal. Depay werd door iedereen aangevraagd. Het was logisch dat hij jaar niet in het Nederlands elftal gespeeld. Was vaak geblesseerd geweest. Dan krijg je dat de pers spelers moet aanvragen. Nou, er waren 3 tv-stations die met Depay wilden spreken. Dat moet tegenwoordig aan de rand van het veld. Er is ongeveer 20, 25 minuten, half uur is er beschikbaar. Er was 1 tv-station 7 minuten. Volgende tv-station ook 7 minuten. Derde tv-station 7 minuten. En daarna zei Bas Ticheler tegen de schrijvende pers van ja, jullie mogen nu nog 1 vraag stellen. Er waren 4 man, onder wie Simon Zwakkers en ik waren er nog bij. Ja, toen heb ik tegen Bas gezegd, dit kan gewoon niet. Dat moet je beter organiseren. Ik heb ook de verslaggevers aangesproken. Bas zei, ja, ik zeg, die tv-verslaggevers doen er veel te lang over. Die kunnen ook wel 3 minuten in plaats van 7 minuten gewoon een gesprekje doen. Dus ik heb alle 3 de verslaggevers ook persoonlijk daarop aangesproken. Die hebben allemaal gezegd van ja, goed, je hebt wel ergens een punt. Van de andere kant moeten wij ook ons werk doen. Dus het was allemaal vrij ongemakkelijk. Ik vond ook eigenlijk niet dat het mijn taak was om dat te gaan doen, maar de taak van Bas Ticheler.
Ja.
Maar goed, Bas zei, jij kunt ook misschien wel een keer te gezegd. Toen heb ik ook tegen Jeroen dat gezegd. Ik zeg, Jeroen, je bent altijd best lang van stof. Ik ook nu, maar daar gaat het niet om. Maar je bent best lang van stof in die gesprekjes met de spelers. En moet ook nog een tijd voor ons overblijven. Ja, dan komt het altijd weer op neer. Want wij zijn de rechterhouders, wij zijn dit, wij zijn dat. Eigenlijk komt er altijd op neer dat schrijvende pers is zijn een soort de paria's geworden van de heidendaagse journalistiek.
De paria's.
Oh. En dat moet je enerzijds accepteren. Van de andere kant wil ik daar wel altijd tegen blijven strijden. En ik ben helaas een van de weinigen. En daarom.
Schrijvende pers is de ruggengraat van de Nederlandse journalistiek.
Nou ja, dat weet
Hoe
ik
Hoe vaak moeten we dat dan niet herhalen?
Maar ja, het wordt steeds moeilijker. Er komen steeds meer. En ik snap ook wel dat zij de NOS interessanter vinden dan de Volkskrant. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar van de andere kant is het voor ons wel vaak vervelend werken.
Ja.
Oké, ter afsluiting het boek Buiten beeld van Bert Maalderink, Edwin.
Het is ook buiten mijn beeld
hoeveel brillenglazen?
2,5.
2,5, oké. Aan de lage kant.
Nou ja, Bert kwam ik een keer tegen in Zuid-Afrika bij het WK van 2010. En ja, hij wilde niet want ze zaten op zo'n compound, hè, die hele NOS-equipe. Hij wilde die compound, hij had ook geen Zuid-Afrikaans geld, geen randen gehaald. Want ja, hij zegt, ik kom daar toch niet buiten. Toen dacht ik, ja, je moet je ook een beetje verdiepen in wat er om je heen gebeurt. Maar toen dacht ik aan de andere kant, ja, hij is natuurlijk een beetje albino-achtig. En die werden daar nog wel eens in de soep gedraaid. Dus ik begrijp ook wel zijn angst voor de Zuid-Afrikaan in zijn geheel. Dus ja, dat dacht ik van.
Op grond daarvan zeg jij 2,5 brilgras voor buitenbeeld van Bert Maalderink.
Ja.
Ja. Ja, we hebben geen. Er wordt niet gevoetbald vandaag. We hebben dus geen Toto en geen ruststanden en geen eindstanden. Frits Ventura houdt even een dagje vrij.
Ja.
Dat leek ons een mooie gelegenheid om zijn laatste hit te laten horen.
Ja. ging een dagje naar de stad, ofschoon ik er niks te zoeken had. Toen vond ik daar mijn grootste schat, een engel en ze had een wipneus en een kersenmond.
Kersenmond, kersenmond.
Ze had een wipneus en een kersenmond, en wangen als twee appeltjes zo rond.
Willem, jij bent wat jonger dan wij, maar heb jij Frits van Turenhout nog als nee. jongetje meegemaakt? Nee. Luisterd naar de radio in het verre Limburg?
Ja, in Limburg hadden we wel radio, herinner ik me nog wel.
Nederlandstalige radio maar, ook?
Nou,
Willem, we zijn even oud.
Veel Limburg.
Ik kan me Frits van Turenhout heel goed herinneren.
Ik ken niet zo.
16:30, elke zondag.
Nee, maar ik luisterde volgens mij op zondagmiddag nooit naar de radio. Nee.
Oké, over oude sterren gesproken.
Waar zijn ze gebleven, de sterren van toen? Brilstand duikt het verleden in en haalt van alles en nog wat boven water.
Ja, de ster van toen is vandaag Eric Cantona. En dat hebben we zo besloten omdat hij een concert gaf afgelopen zaterdag in Amstelveen.
Dat klopt, in de Meervaart.
De oud-voetballer van onder andere Manchester United is ook zanger.
Hij is, ja, het woord zanger is al te veel eer eigenlijk.
Voor Eric Cantona?
Ja, hij kon heel goed voetballen. Dat zijn we het allemaal over eens. Acteren. Prima, uitstekend. Maar zingen is wat te veel gevraagd. Het is ook niet letterlijk zingen wat hij doet. Het is meer een beetje dat gromme, grunten-achtig. Ja, ik bedoel, je weet ook niet in welke taal.
Kan je het voordoen?
Je weet niet in welke taal hij dat doet ook. Het kan Engels zijn, het kan Frans zijn. Ik kreeg ook een paar keer de slappe lach.
Zonder dat hij een grap maakte?
Zonder dat hij een grap maakte. Ik zat op de eerste rij, dus ik probeerde ook wel uit zijn blikveld te blijven toen ik die lach kreeg. Want voor het weet heb je een karateschop tussen je tanden. Ja. Dat kan zomaar gebeuren bij Cantona als hij zich niet helemaal senang voelt. Dus ja, het was eigenlijk een aaneenschakeling van treurigheid.
Oké. Okay.
Ja, als ik brillenglazen had mogen uitdelen, dan had ik een nul gegeven.
Nul, wel toepasselijk.
Het, is natuurlijk, het blijft een fenomeen en het is leuk dat je erbij zit. En overdreven, gesticulerend.
Had hij nog wel leuk contact met de zaal of dat ook niet?
Nee, ook helemaal interactie? Niet. Je had echt het gevoel dat hij daar voor zichzelf was. En ja, bij hem heb je ook wel, dat denk je ook wel van ja, als hij een kopje koffie gaat drinken op het podium, dan komen ook nog wel 300, 400 mensen. Want ja, het blijft natuurlijk wel Eric Cantona.
Ja, alleen, dat is ook de reden dat er natuurlijk veel voorpubliciteit was. Precies. Met grote stukken in onder andere onze eigen krant.
Ja, was het vol of niet?
Nee, het was ook helemaal niet vol. Het was ook helemaal niet vol. Ik denk dat voor de helft of amper driekwart gevuld was. Ja, en You'll Never See Me Again. Dat is me nog bijgebleven. Het nummer You'll Never See Me Again.
En toen ging jij heel hard applaudisseren.
Nou ja, dat vond ik wel heel tekenend. Dit hoef ik natuurlijk nooit meer te zien. Alleen op het einde. Ja, toen had er nog iemand een balletje. Gooide het podium. En achter zijn stambeen speelde hij hem zo terug. En dat vond ik dan wel het hoogtepunt. Maar goed, toen was de bar ook al dichtbij. Want
jij was op weg naar de bar?
Ja.
Oké, we kunnen wel even laten horen wat voor soort zanger Eric Cantona is.
We're Grimes on fire. Your defense is terrified. We're Grimes on fire. La 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 la.
Will Griggs on Fire, Willem, daar weet jij natuurlijk ook nog alles van, hè?
Ja, dat was.
Zo'n muppetshow was dit.
Dat Freed from Desire.
Freed from Desire
uit 1996.
Maar ik weet nog dat ik in het EK was in 2016. Toen speelde volgens mij Duitsland tegen Noord-Ierland.
Ja.
En Will Griggs zat op de bank bij Noord-Ierland. En de hele wedstrijd werd dat liedje gezongen. En het was 6-0, geloof ik, op een gegeven moment van West-Duitsland. Of Duitsland. Maar de bondscoach weigerde Will Griggs in te zetten.
Ondanks het massale gezang.
Ja, hij zat op de bank en iedereen dacht, nou ja, het staat 6-0 achter.
Wat maakt het uit?
Hij kan best wel 5 minuten Will Griggs opstellen. Maar dat gebeurde niet in die wedstrijd. Dat was eigenlijk redelijk sneu. Maar goed, ik vond ook die recensie van Cantona was ook in de Volkskrant van Menno Pot. Die had een beetje hetzelfde. Je gaf er 2 ballen van de 5. Maar hij zegt, ik had er ook 1 kunnen geven of 5. Ja. Het was wel lachen, maar er was geen touw om vast te komen.
Je wilt ook niet missen op een of andere manier. Het blijft een fenomeen, maar ja, het is nou niet dat je denkt, goh, ik ga hier zijn hele tour volgen.
Goed dat we erbij waren.
Ja.
Wel eens van Constant gehoord? Die fantastische collectie verlovingsringen. Constant uit de kunst. Constant verlovingsringen. Fantasie en klassieke modellen. Vraag naar Constant.
Luisteraars, kijk aan tafel uit naar dat flesje bier. Merk Heineken. Kleur goudgeel. Helder voorkomen. Huiselijk karakter. Smaakt geweldig.
Dit is Heineken bier, het meest getap. Wat heerlijke bier waar je graag in hap. Hij en zij samen Heineken. Heerlijk helder Heineken.
Die kennen wij nog van de Jan Gijze Kade.
Het is Heineken bier het meest getapt. Ja, dat hoor je zo schallen, hè?
Ja, Caballero.
Caballero, de sigaret.
Happy Go Lucky nog, de plaatselijke kledingwinkel. Hoe zat dat ook weer?
Nou ja, die sponsort altijd de wedstrijdbal. De wedstrijdbal van hedenmiddag is gesponsord door Happy Go Lucky. Het adres voor al uw vrije tijdskleding. Hoek, gedempte Oudegracht-Zijlstraat, Haarlem.
Ja, bestaat ook al niet meer.
De brilstand van de week. Team Brilstand haalt een 0-0 uit het verdomhoekje en gaat op zoek naar legendarische, doelpuntloze puntendelingen uit de voetbalhistorie.
Ja, ons oog viel op de 0-0 Nederland-Frankrijk op het EK in 1996.
Ja. Ook omdat we weer tegen Frankrijk moeten natuurlijk. Ja, op en het komende EK.
Het EK eraan komt. Ja, wij blikken vooruit op het EK door
terug te blikken.
0-0, coach Guus Hiddink.
Enfield.
Penalties.
Binnenkort de Nederlandse trainer dus een opwachting gaat maken. Maar dit geheel tezijde.
Wat herinner je van die wedstrijd?
Nou, eigenlijk nog wel veel. Ja, je denkt bij 0-0 toch altijd, ja, ach, het zal niet zo heel spannend geweest zijn. Of wel spannend, maar niet hoogstaand. Veel gebeurt er niet. Maar dat viel me toch nog wel mee. Ik zie dan wel kansen voor me allemaal. Onder andere Seedorf. Ja, zijn naam moeten we toch noemen natuurlijk. Die kreeg een fantastische kans om te scoren. Gewoon in de reguliere speeltijd. Op aangeven van invaller Juri Mulder. Kwam hij alleen voor Lama te staan. Maar ja, schoot hem op de keeper. Een beetje à la, ja, niet à la Robert. Maar goed, het leek er wel een beetje op. En verder raakten we ook nog de buitenkant van de paal. Cocu een vrije trap nadat Desailly Hens had gemaakt. Dat overigens een strafschop met de VAR erbij in 96 hadden we gewoon een strafschop gehad. Ik wil niet meteen zeggen dat hij erin zat, want het is een Nederlandse ploeg natuurlijk. Maar ja, het had allemaal gekund. Ja, in de verlenging gebeurde niet zo heel veel meer. Ja, en toen kwam het aan op strafschoppen.
Op strafschoppen.
En Nederland treurt over de afloop van deze strafschoppenserie. Het was meer dan verwacht. Het resultaat was niet meer. En Karambeu en Bogarde. Karambeu, de man die Seedorf krijgt en die Seedorf meemaakte in Italië en zal meemaken in Spanje. Karambeu en Bogarde troosten Seedorf. De man die miste voor Nederland in de strafschoppenserie. Nederland ligt eruit.
Wat roept dit bij jou op, Willem?
Nou, dat EK was natuurlijk vooral het EK van Edgar Davids die naar huis gestuurd werd.
Ja.
Dus die had iets onvriendelijks over Guus Hiddink geroepen. Dat Guus Hiddink zijn hoofd niet in
de aarsen
van de witte spelers moest steken. Nou, Davids werd naar huis gestuurd. Iedereen dacht, dan stort het allemaal wel in. Maar uiteindelijk is die 0-0 tegen Frankrijk, die overigens geen kampioen werden, maar dat terzijde, eigenlijk best wel goed. Want Frankrijk is wel op dat moment het wereldkampioenschapsteam in vorming. Twee jaar later wordt Frankrijk wereldkampioen. Daar weer twee jaar later worden ze Europees kampioen. En Frankrijk was echt een goede ploeg. Ik heb nog even die penalty-serie straks zitten bekijken.
Mm-hmm.
De Kok,
ja.
Die maakte eerst.
Keihard onderkant lat.
Maar dan gewoon Zidane. Nou, Ronald de Boer, Djorka F, allemaal wereldkampioen. Kluivert, Lizarazu, geweldige speler. Dan mist Seedorf, die in eerste die echt heel zwak inschiet.
Hij glijdt ook half weg als hij hem neemt.
En dan houdt Labaam en dan schiet hij hem dan in de rebound.
Schiet hij schitterend in.
Met links schiet hij hem keihard in. Maar dat mag, dat telt helaas niet in een strafschopserie.
Nee.
Dan krijg je Guillerin, de enige die niet zo heel beroemd is geworden daarna. En dan de Blind die hem wel maakt. En Laurent Blanc. Dus eigenlijk is er maar één misser van Nederland geweest.
Ja.
Wel Clarence Seedorf.
Maar ik vind het zo jammer dat Van der Sar daar niet echt een keer een penalty pakt op dat moment.
Die zat er bij eentje zat hij er dichtbij. Heb ik nog van Lizarazu zat hij echt goed dichtbij. Ja. Maar er waren echt allemaal penalties bijna perfect in de hoek genomen.
Wel.
Terwijl die van Seedorf gewoon heel slecht genomen was.
Nee, tuurlijk.
En het meest opvallend was in die samenvatting dat het ongelooflijk lang duurt. Seedorf wordt echt getroost daarna, vooral door Karambeu. Maar ook door Jordi Cruijff, door allerlei anderen en door Bogarde, noem maar op. En het gaat maar door. Er is een soort, hij is echt ontroostbaar. Echt huilen. En toch nam hij een jaar later weer de verantwoordelijkheid. Daar waren wij bij in ja. Bursaspor. Bursa.
In Bursa.
Waar het Nederlands elftal tegen Turkije moest voor de WK-kwalificatie. En nou ja, er was eigenlijk iedereen ging zijn schoenen strikken toen er een penalty genomen moest worden. In de reguliere speeltijd.
Gewoon. Mooie trip was dat trouwens.
Mooie trip. Schitterende trip. Dat we met die boot en zo nog waren. En die
de
man
naar Bursa vanuit Istanbul. Vind
ja.
ik het waar.
Ja, was echt schitterend. En dat Seedorf de enige was die penalty wilde nemen. Maar de rest was iedereen eventjes de andere kant op aan het kijken. Hij nam als jonge speler, nam die de verantwoordelijkheid. Ja,
Frank de Boer durfde niet.
En schoot hem geloof ik over.
Over,
toen.
Hoog
schoot
over.
Hem de Bosporus ja. in.
En wij verloren door een doelpunt van Hakan Şükür.
Ja. Ja.
De stier van de Bosporus.
Stier van de Bosporus.
Ja, zeg ik. Zeg ik
ja, ja, heel goed. Zeg goed.
Ja.
Goed.
Maar het heeft ook nog wat moois opgeleverd. Dat eigenlijk vrijwel mislukte EK. Want Guus Hiddink heeft toen gedacht van ja, dat moet ik de volgende keer anders doen. Er was ook gedoe met iets wat de kabel werd genoemd. Hè? Een vermeend verbond van de zwarte spelers. Ja, Seedorf had natuurlijk best wel een grote mond. Davids, die pikte het allemaal niet. En nou ja, toen twee jaar later... Toen
was een beetje conflict, het Kroki-conflict. Dat was ook een conflict. Ook, er waren conflicten die van Ajax werden meegenomen naar het Nederlands elftal. Hiddink dacht, ik moet, als ik nog iets wil met het Nederlands elftal, moet ik gewoon het beter regelen. Moeten alles van tevoren, alle problemen moeten van tevoren uit de weg geruimd zijn. Dus die is met Hans Jorritsma op bezoek gegaan, de toenmalige teammanager, bij Davids. Van, ik heb Davids wel nodig. Davids was natuurlijk als controlerende middenvelder, als zeg maar pitbull op het middenveld, was hij onmisbaar voor het elftal. En ze hebben natuurlijk in 98 een geweldig WK gespeeld. Ja. Mooiste WK van, wat Nederland betreft, mooiste voetbal van de laatste sinds 74.
Ik denk dat Hiddink daar een hoop opgestoken heeft in 96. Ja. En dat meegenomen heeft. Ja. Maar goed, binnenkort is Guus bij ons te gast.
Ja, kunnen we het al prijsgeven?
Ik denk wel dat we dat al kunnen.
Als het lokkertje?
Doen. Als lokkertje.
Ja.
Dan
gaan we het nog eens voorleggen.
Gaan we het nog eens gezellig over,
over
gezellig de kabel
over 96 hebben. En zijn conflict met Edgar Davids. Nou, dit was het allemaal alweer. De grote Hier om de Lul voetbalpodcast. Met dank aan Willem Vissers natuurlijk en Edwin Struijs. We danken Willem vooral voor zijn deskundig commentaar en gevatte opmerkingen.
Oh.
Verloren voetbalzielen die nazorg nodig hebben of iets op ons aan te merken hebben of in aanmerking willen komen voor een boek over PSV wat binnenkort verschijnt, die kunnen mailen naar brilstand@gmail.com. We bedanken onze producent en horecagigant Tom van der Hoeven. We kunnen u zijn broodjes Speklab van harte aanbevelen.
€8.
€8. Dank ook einddirecteur Heidi van Turenhout, regieassistent Joke Moenis en natuurlijk onze sponsors Makelaarskantoor, Huchtenburg en De Vries, Berdy, Caballero, Constant Verlovingsringen en Heineken. Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.